Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen. Vrijdagavond 2 september gaan wij het nieuwe seizoen openen om 7 uur in ons kerkgebouw. Daarna hopen we nog wat te drinken in het verenigingsgebouw. Ik wil alle jongeren en ouderen oproepen te komen, want we willen toch een zegen vragen over alles wat ons wacht in het nieuwe seizoen. Zondagmorgen zal er voorbereiding zijn op het heiligavondmaal dat over 14 dagen zal worden bediend. En volgende week zondag zal de zondagsschool weer beginnen na de morgendienst. Dit zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 138, het 4e vers, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. 138, het 4e vers. Luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit het gebed des Heren, het vierde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen, als in de hemel hier beneden. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet, dat ieder stil daarin berust en uw bevelen doe met lust. Daarna openen wij Gods woord in het boek Esther en gaan verder lezen in het vierde hoofdstuk, de versen 10 tot en met 17. We luisteren naar de wet des Heren. We zingen het gebed des Heren, het vierde vers, en daarna lezen wij Esther 4, de versen 10 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is.
Thank you.
Esther 4, vers 10. Toen zeide Esther tot Hatach en gaf hem bevel van Mordechai. Alle knechten des konings en het volk der landschappen des konings weten wel dat al wie tot de koning ingaat in het binnenste voorhof, die niet geroepen is, hij zij man of vrouw, zijn enig vonnis zij dat men hem doodde, tenzij dat de koning de gouden scepter hem toereike, opdat hij leven blijven. Ik nu ben deze 30 dagen niet geroepen om tot de koning in te komen. En zij gaven de woorden van Esther aan Mordechai te kennen. Zo zeide Mordechai dat men Esther wederom zeggen zou, beeld u niet in uw ziel dat gij zult ontkomen in het huis des konings, meer dan al de andere Joden. Want indien gij enigszins zwijgen zult in deze tijd, zo zal de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan, maar gij en uw vaders huis zullen omkomen. En wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt? Toen zeide Esther dat men Mordechai weder aan zeggen zou, ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden, en vast voor mij. En eet en drink niet in 3 dagen, des nachts nog des daags. Ik en mijn jonge dochters zullen ook alzo vasten. En alzo zal ik tot de koning ingaan, terwijl ik niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Toen ging Mordechai heen. En hij deed naar alles wat Esther aan hem geboden had.
Het voorgelezen schriftgedeelte vormt de tekst voor de prediking. En ik wil u nog eenmaal het laatste gedeelte van vers 16 voorlezen. Esther 4. Vers 16b, waar wij deze woorden lezen, alzo zal ik tot de koning ingaan, hetwelk niet naar de wet is, wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Vragen wij de zegen van de Heere en willen voorbeden doen, allereerst voor Aart van Apelo. De slaapmedicatie is nu afgebouwd, maar we leven bij de dag. Afgelopen week mochten we voor het eerst een lichtpuntje horen. De arts gaf aan dat de beschadiging mogelijk minder zouden kunnen zijn dan eerder is gebleken. Maar het is alles nog afwachten, onder biddend opzien tot de Heere. We willen dankzegging doen voor broeder D. Grootkazijn, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laat ons bidden. Heere, wat hebt u al gesproken? Ook op deze dag, in het rijk van de natuur en ook in de achterliggende week en de weken. We hebben allerlei weersomstandigheden meegemaakt. Hele warme dagen, regenachtige dagen. En vanmorgen en ook vannacht hebben wij uw stem gehoord in het onweer. Ja, Heere, u spreekt. Het spreekt alles van uw almacht en uw voorzienigheid in het rijk van de natuur. Hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Maak ons klein onder uw grote daden, die u elke dag weer geeft, in de schepping, in het rijk van de natuur. En leer ons het te zien bij u vandaan. En te midden van dat alles betoont u ook uw trouwe zorg voor ons elke dag weer opnieuw, dat als we de afgelopen week overzien, dat we toch niet anders kunnen zeggen, ondanks alles wat we meemaken, u overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wat geeft u veel, Heere, kleding en betrekkelijke gezondheid, dat we elke dag nog wakker mochten worden. Ja, Heere, u schenkt dat. En dat we eten en drinken mogen hebben, een plaatsje om te wonen. En dat de basisschool weer kon beginnen en de kinderen weer naar school mogen. En als u het geeft, deze week het voortgezet onderwijs en allerlei andere opleidingen ook weer mogen beginnen. En dat we daaraan mogen beginnen, ook dat geeft u. En te midden van alles wat u schenkt in uw goedheid en uw langmoedigheid, er gaat nochtans het refrein over deze wereld. En hij stierf en zij stierf. En Heere, doe ons die beseffen dat de dood elk uur wenkt. Verschillende van ons hebben in de afgelopen week bij het open graf gestaan en zijn er van heel dichtbij mee geconfronteerd. De dood komt. En u spreekt in het midden van de gemeente, Heere. En dan komen wij tot u om u te bidden of u al die roepstemmen die in deze wereld zijn, maar ook in ons kleine wereldje, in ons persoonlijk leven, of u dat alstublieft wil heiligen. Laat het gepaard gaan met de verkondiging van uw woord, opdat zondaren tot bekering gebracht mogen worden en uw kinderen steeds meer en meer onderwijs mogen krijgen. En dat wij bereid mogen zijn om u te kunnen ontmoeten. En Heere, wilt u ons dan bewaren voor de zonde dat we ons wat zouden inbeelden? Want dat onderwijs komt ook vanuit Esther 4 vanmorgen tot ons. Heere, dat we ons niet zouden inbeelden dat het nog wel mee zal vallen. En dat de dood nog wel ver van ons is. Maar leer ons uw woord te geloven. De dood wenkt ieder uur. En dan moeten wij bereid zijn om te kunnen sterven. O Heere, wilt u plaats maken in ons hart en leven. Voor die ene naam onder de hemel gegeven, door de welke wij moeten zalig worden. En dat is de naam Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hem hebben wij nodig, Heere, om te kunnen sterven. En daarom bidden wij u, wilt u ons alstublieft in de nood brengen. Wilt u ons alles nog eens afnemen wat geen Christus is. Opdat er maar één over zal blijven. Leer ons om te komen in onszelf. Om in een weg van omkomen te kunnen ontkomen in een ander. Dat moeten we kennen, Heere. O, geef het ons toch. Neem dan alles maar af, opdat we één, die ene over mogen houden. En dat we vanuit de diepte van onze ellende leren roepen, geef mij Jezus. Of ik sterf, want buiten hem is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En u kent degenen die vanuit deze nood zo mogen roepen. Die niet meer buiten Christus kunnen. Heere, voor wie het omkomen wordt, wilt u ze opzoeken en vasthouden. Ja, Heer, het zijn degenen die de gouden scepter hebben zien glinsteren. Maar nu moet het nog opgelost worden. Heere, wilt u wonderen doen. Wil u doorbreken in het geestelijke leven, zodat er vastheid mag komen, zekerheid mag komen, dat we een fundament mogen hebben waarop we geplaatst zijn, het fundament Christus. Want alleen in hem zullen wij voor eeuwig behouden worden. Heere, geef het ons. Wilt u de onbekeerden toch grijpen vanmorgen? Wat zou dat een wonder zijn? Een eeuwig wonder, Heere. Dat u het eens zou zeggen tegen die jongen, tegen dat meisje, tegen die man en die vrouw, tot hiertoe en niet verder. Heere, roept zij zijn halt toe. En wilt u gaan wonen en werken met uw Heilige Geest in het hart dat door u is opengebroken. Heere, maak het wel en zegen zo uw woord, ook bij degenen die u vrezen. U weet hoe het kan zijn in het geestelijke leven. U weet, Heer, hoe moeilijk het kan zijn, dat er aanvechtingen kunnen zijn, dat het zo donker kan zijn. Maar u kent ook diegenen die zo hongerig en dorstig naar uw huis zijn gekomen, met een hartelijk verlangen of er een woord voor hen bij mag zijn. Heere, zou u de stille hoop niet willen beschamen. We dragen zo elkaar aan u op, Heere. Zoals we hier mogen zijn in dit kerkgebouw en ook thuis mee mogen luisteren. Heere, zou u ons willen gedenken wanneer wij verdrietig zijn, in rouw gedompeld zijn. Wees met weduwen, wedunaren, degene die een kind in het graf hebben liggen. U kent al die smart, al dat verdriet. Ook degene die alleen door het leven gaan. Zou u zich ook over hen willen ontfermen, als er soms die eenzaamheid zal zijn. Heere, wilt u ze vasthouden. We dragen de zieken aan u op, Heere, de langdurig zieken, de ernstig zieken, wilt u zich over hen ontfermen en alle middelen uit genade zegenen, want aan uw zegen is alles gelegen. En in het bijzonder dragen wij Aart van Apelo aan u op, die nog steeds op de IC ligt. U weet hoe het met hem is, Heere. Klein lichtpuntje hebben we mogen horen, maar het blijft afwachten. Wij weten het niet en opnieuw. Voor de zoveelste keer leggen wij hem, samen met zijn vrouw en zijn gezin, en allen die hem lief en dierbaar zijn, in uw handen. En wij bidden u, zoudt u willen waken over zijn leven, Heere, dat er tekenen mogen komen, dat hij toch niet zoveel beschadigingen zal hebben. Heere, wilt u het doen? U bent toch de Almachtige, die grote God die wonderen doet. En dat we zo, biddend om dit gezin, om Aard heen mogen staan, het van u mogen verwachten, opdat we ons verblijden mogen in uw grote daden, en als uw weg anders is, dat we dan op uw school mogen leren stil te worden voor u. Dat kunnen we niet zelf maken, Heere, maar dat wilt u geven, wilt u boven alles aan zijn ziel gedenken, Heere, en zijn ziel redden van de dood. O God, u bent toch God de Almachtige. Hartelijk dank dat broeder Grootkazijn weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Heere, wilt u verder met hem optrekken, nu hij revalideren moet? Dat valt niet mee, Heere. Wilt u zich over hem ontfermen? Wilt u krachten geven? Hij is ook vermoeid. Er is ook veel van hem gevraagd in de achterliggende tijd. Maar wilt u zich over hem ontfermen en boven alles tot zijn ziel spreken? Ik ben uw heil alleen. En wilt u ondanks alles de ware dankbaarheid geven in zijn hart voor datgene wat u tot hiertoe hebt gegeven. Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Wilt u in ons midden zijn als een die dient. De Satan op een afstand houden, uw knecht helpen in het uitdragen van uw woord. En wilt u in ons midden zijn, dat het een Bethel mag zijn, een huis Gods, waar wij mogen ondervinden dat u kennelijk in ons midden bent. Nee, dat hebben wij niet verdiend. Want als we ons leven zien in het licht van uw heilige wet, die zojuist is voorgelezen, wie kan voor u bestaan? Maar Heere, als wij het vragen, dan pleit wij op dat volbrachte werk van u, Heere Jezus, die aan de rechterhand des Vaders is en die altijd leeft om voor uw kerk te bidden. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En wij gaan samen zingen uit Psalm 42, de versen 1, 4 en 7. Vers 1, het hijgend herde jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt, Psalm 42, de versen 1, 4 en 7. Na het amen van de preek gaan wij samen zingen Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder volgt, Psalm 130, het vierde vers. Geliefde gemeente, op de Middellandse Zee is een grote zware storm opgestoken. En te midden van die grote storm bevindt zich een schip dat een machteloze prooi is geworden van de golven en de baren die over dat schip heen gaan en tegen het schip aanbeuken. De scheepslui weten zich geen raad meer. Hoe komen ze hier ooit toch uit? En in hun doodsangst beginnen ze te roepen tot hun afgoden, in de hoop dat die afgoden hen zou willen redden uit de dood. Maar kijk eens, jongens en meisjes, in dat schip. Er is nog iemand. Die heeft nergens erg in. Die ligt te slapen alsof het rustigste weer is wat je mee kan maken. En je weet wie dat is. Jona. Die profeet die eerst zo onwillig was om naar Nineveh te gaan. Die weggevlucht is. Die ongehoorzaam werd tegen zijn zender. Maar juist die ongehoorzaamheid, dat was de oorzaak van deze ontzaglijke storm die opgestoken is op zee. En wanneer de zeelui hem wakker gaan maken en hem ook hem vragen tot zijn God te bidden, dan gaan ze het lot werpen om te zien wie schuld is dit eigenlijk. Want die vraag is bij hen boven gekomen en dan wordt het lot geworpen en het lot viel op Jona. Jona is de oorzaak van deze geweldige storm. En wat zegt Jona dan? Als het lot op hem geworpen is, als er geen ene kant meer op kan, werp mij maar in de zee. Dan zal de zee stil worden van haar verbolgenheid. Aanvankelijk weigeren de zeelui. Dat gaat hen te ver. En ze gaan weer verder met hun verlossingspogingen om te redden wat er te redden valt. Maar alles wordt bij de handen afgebroken, zodat er ook voor die scheepslui maar één ding overblijft. Inderdaad, Jona moet overboord. Maar wat betekent dat voor Jona? En ik weet het wel, wij zitten gelijk aan die vis te denken, wist Jona niet. Had de Heer helemaal niet tegen Jona gezegd. Dus toen Jona overboord moest, betekende dat omkomen. De dood in. Met alles wat er geweest is. En zal Jona in die ogenblikken niet gezegd hebben, dat is verdiend, Heere. En kwam Jona om? Nee. Omdat God die vis beschikte. Jona dacht om te komen, maar zijn omkomen werd een ontkomen. En die les komt vanmorgen tot ons vanuit het tweede gedeelte van Esther 4. Want ook Esther heeft dat mogen leren. Daarom schrijven wij als thema boven de preek: Esther leert omkomen om te ontkomen. Drie gedachten. Dan zien wij dat Esther hiervoor eerst zeer bevreesd wordt. In de tweede plaats dat voor haar geen keus gelaten wordt. En in de derde plaats dat zij toch gewillig gemaakt wordt. Esther leert omkomen om te ontkomen. Eerst wordt zij bevreesd. Dan moet ze leren, mij wordt geen keuze gelaten. En ten derde wordt ze toch gewillig gemaakt. Hathach is op bezoek geweest bij Mordechai, die daar met gescheurde kleding over het tempelplein of over het plein voor de voorhof liep. Bekleed met zo'n geitenharen zwarte zak om zich heen, stof en as op zijn hoofd, luid schreeuwend vanwege zijn doodsnood. nadat de wet van Haman bekend geworden is. En wat Mordechai dreef is Hatach te weten gekomen, want alles heeft Mordechai aan Hatach verteld. Hij heeft hem zelfs een kopie meegegeven van de wet van Haman. Dat hebben we vorige week gehoord en zo is Hatach teruggekomen bij de koningin Esther en heeft alles gedetailleerd verteld wat hij te weten gekomen was. Ja, hij heeft zelfs dat geschrift van Haman aan haar gegeven, zodat Esther het ook kon lezen in welke grote doodsnood haar volk is gekomen. Maar hiermee is Hatach ook ergens achtergekomen. Namelijk iets wat tot nu toe verborgen was geweest voor allen die woonden en werkten in de grote burcht Susan. Wat dan? Wat is Hatach te weten gekomen? Nou, dat die koningin, voor wie hij werkt, ook bij dat volk van de Joden behoorde en dat zij dus ook ten dode is opgeschreven. En daarom kon die Hatach, die zo nauw bij haar stond, haar zo goed begrijpen hoe de koningin op dit bericht reageerde. Deed het haar zeer wee toen ze hoorde dat haar pleegvader in grote doodsnood verkeerde, nu ze de oorzaak weet nog veel meer. Diep, zeer diep is Esther geschokt in haar hart. Esther leed aan zielensmart. En is dat geen zwaar lijden in een mensenleven? O, pijn in je lichaam kan zwaar zijn. Pijn kan zelfs ondraaglijk zijn. Maar wie kan woorden vinden om pijn in je hart onder woorden te brengen? Zielenpijn, wat zo diep in je ziel plaatsvindt. Ja, dat is lijden. Dat is zielenlijden. En zo moet het bij Esther ook geweest zijn nadat ze alles heeft gehoord. Maar wat denkt u, gemeente? Wat het bevel van Mordechai bij Esther deed. Want Esther heeft niet alleen alles gehoord vanwege die grote doodsnood waarin het volk verkeerde en haar pleegvader verkeerde, maar ze heeft ook heel goed gehoord welk bevel, welk indringend bevel haar pleegvader bij haar neergelegd heeft. Namelijk als een gebod was het tot haar gekomen: Esther, jij moet naar de koning. Jij moet naar Ahasveros om daar te verzoeken, om daar te smeken of er nog een oplossing zou zijn voor de moordaanslag van Haman op het ganse volk. Ja, dat had ze gehoord, heel goed gehoord, en het was op haar aangekomen. En als een zware last lag dit bevel op de schouders van koningin Esther. Hoe zou zij dat ooit kunnen doen? Nee, Esther, horen wij geen nee zeggen tegen het indringend verzoek van Mordechai, dat hij namens het volk bij haar neerlegt. Want ze heeft ook wel gezien dat het niet anders kon, en toch, ze durft niet. Esther wordt zeer bevreesd. Waarom? Allereerst omdat voor haar weer een van die wetten van de dynastieën van dat Oosterse Rijk voor ogen kwam. En wat was dat voor een wet dan? Nou, wie ongeroepen tot de koning kwam, was ten dode opgeschreven. Was ook weer zo'n wet wat zwart op wit stond. Dat gold zelfs Esther, de voornaamste vrouw van Ahasveros. O ja, ze wist het wel. Er was wel een mogelijkheid dat ze niet zou sterven, maar dat was helemaal afhankelijk van de gezindheid van de vorst. Want zij wist heel goed wat er naast die prachtige troon stond, die grote gouden scepter, die zo schitterde bij het licht. En als de koning goedgezind was, dan nam hij die scepter en hij reikte je die toe. En dan mocht je het uiterste puntje aanraken. Ja, dan zou je niet gedood worden. Maar die zekerheid had je nooit. En we hebben Ahasveros inmiddels ook leren kennen als een hele grillige koning. Je wist helemaal niet hoe hij erop zou reageren, zelfs ten opzichte van Esther, want het was al een maand geleden dat Esther bij hem is geweest. Al 30 dagen lang had koning Ahasveros helemaal niet naar koningin Esther omgekeken. Wat zou dat betekenen? Was de liefde gaan verkillen? Is er een ander in het spel geweest? Wie zal het zeggen? Nee, Esther durfde niet naar de koning te gaan. Vrees en schrik was er van binnen en van buiten. En die maakte haar zwak. Die maakte haar moedeloos. Die maakte haar zo bang. Trouwens, stel dat ze zou gaan. En stel dat die gouden scepter aangereikt zou worden. En ze zou mogen zeggen wat er op haar hart lag. Dan waren de moeilijkheden nog niet weg. Want wie was het die de moordaanslag zou gaan plegen? Was het niet Haman de tweede in het rijk van Ahasveros? Was het niet Haman de vertrouweling van de koning die in de gunst bij de koning stond? En zou zij dan iets over deze Haman moeten gaan zeggen tegen de koning? En dan het tweede, het was een wet van Meden en Persen. Uitgeroepen in naam van de koning, die kon niet wederroepen worden. U voelt wel aan, de ene onmogelijkheid na de andere onmogelijkheid stapelde zich voor koningin Esther op. En het bevel drukte op haar schouders, je moet naar Ahasveros. Weet je wat dat betekende? Omkomen. 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen Esthers angstvallig hart. Maar gemeente, wat zat daar nou ten diepste achter? Van waar komt nou ten diepste die vrees om naar de koning te gaan, terwijl de Heere dat bevel als het ware op haar hart legt? Oh ja, Esther voelt goed aan dat de nood groot is hoor. Vergist u niet. En het is ook haar nood geworden. En zou ze niet gesidderd hebben bij de werkelijkheid dat de dag des doods vastlag, de 13e van de maand Adar, en dat die dag elke dag dichterbij kwam? En toch, ze durft niet. Wat durft ze eigenlijk niet? Esther is niet 1, 2, 3 bereid om haar leven te wagen in deze doodsnood. Esthers hart wordt bestormd door egoïstische motieven. Dat is een ontdekking in je nood. Weet u waar het ten diepste op vast zat bij Esther? Ze wilde haar leven behouden. En niet verliezen, daar ligt de diepste oorzaak van haar vrees. Ken je dat in je leven? Want als de Heere door zijn Heilige Geest, door het woord je bekend gaat maken met de realiteit van je leven, dat je een zondaar bent, dat je sterven moet, dat je voor God verschijnen moet, en je komt in een doodsnood terecht, en je gaat voelen, God gaat mij dagen in zijn gericht, wordt dan ook je ziel niet vervuld met vrees? Zeker als de Heere je zoekt als rechter? Werden Adam en Eva ook niet bevreesd toen de Heere zijn stem liet horen in de hof: waar zijt gij? Komt er in de ziel ook geen grote vrees als God met zijn recht komt en je voelt: ik kan voor hem niet bestaan? Want als je nog geen kennis van Christus hebt, kun je voor God niet bestaan, dan ga je ervaren wat Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus: de Heere woont in een ontoegankelijk licht. En als er dan toch vanuit dat ontoegankelijke licht, wat spreekt van Gods heerlijkheid, wat spreekt van Gods heiligheid, het bevel op je ziel gelegd wordt, komt. Komt nadert voor mijn aangezicht. Kom dan en laat ons samen richten. Wordt het daar niet benauwd van binnen? Zeker als het zicht op Christus er niet is. Juist als hij zich dan verborgen houdt. En als dat dan wat langer gaat duren. En het lukt niet om de gemeenschap met de Christus te krijgen, die je toch eerder ontdekt hebt in het evangelie. En hij zich verborgen houdt. En je maar niet uitgenodigd wordt bij wijze van spreken. En het gaat dagen duren. O, dan zinkt de moed en je hoop weg. Geen gemeenschap meer. Geen contact meer. Alles donker en duister. En dan toch met je schuld lopen voor God. Dan durf je niet meer hoor. Dan durf je niet meer voor God te komen. O, die vrees. Voor het gericht. Dan ga je David nazingen. Wil uw knecht door schuld verslagen. O, alstublieft, heren, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs een hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. O ja, dan weet je diep in je ziel wel dat er een mogelijkheid is. Dan weet je net als Esther ook wel dat die gouden scepter is die heen wijst naar Christus. Want je hebt hem toch ontdekt in de schriften. Maar nu is die zo ver weg. Je ziet hem bij wijze van spreken niet meer glinsteren als die gouden scepter bij God. Ja, dan blijft er een grote vrees over. En wat is het dan een ontdekkende les, gemeente, in het geloofsleven, om erachter te komen waar de diepste oorzaak ligt. Ik wil niet sterven. Ik wil mijn leven behouden. Ik wil mijn leven niet verliezen om Christus wil. Ten diepste, gemeente, heb ik mijzelf er niet voor over. Weet je wat er dan zo nodig is? Dat je ingewonnen wordt door God om te buigen onder God. Dat moest bij Esther ook gebeuren. Zo zou ze werkelijk kunnen bemiddelen tussen Ahasveros en haar volk. Hoe anders is het met Christus, de voorspraak in de hemel. Nee, hij hoefde niet gewillig gemaakt te worden, want hij was van eeuwigheid gewillig om tot zijn vader te naderen, als een mensenkind beladen met schuld voor God als rechter. Maar vergis u niet, toen het erop aankwam voor de Heer Jezus, werd ook zijn ziel, zijn echt menselijke ziel, zo beangst, zo bedroefd, dat het hem deed kruipen, zegt David profetisch in Psalm 22, als een worm en geen man. En daar hoor ik de Heer Jezus, als de gewillige borg, maar in dat lijden wat hij naar zijn menselijke licht, naar zijn menselijke natuur moest doen, toch zuchten, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wil. O gemeente, hij heeft volmaakt, gewillig, gebogen, onder het recht van zijn vader. En weet u wat de Heilige Geest nu gaat doen? Als hij een zondaar gaat verlossen, dan gaat hij die zondaar zo met Christus verbinden, dat ze zichzelf ervoor overleren krijgen om te buigen voor Gods recht. Dan gaat de Heilige Geest diegenen die zalig worden leren om zijn voetstappen te drukken, zodat je gaat zien, er is echt geen andere weg om verlost te worden dan dat ik mijn eigen leven en alles wat ik meen te bezitten zal verliezen om hem alleen over te houden. Dat moest Esther ook leren. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Haar werd geen keus gelaten. Hathach, de vertrouweling van koningin Esther, moet opnieuw op bezoek bij Mordechai. Dat zegt koningin Esther ook tegen hem. En uit vers 12 kunnen wij opmaken dat hij deze keer niet alleen gaat, vanwege het gewicht van de zaak. Want het staat er in het meervoud: en zij gaven de woorden van Esther aan Mordechai te kennen. Hoe reageert Mordechai op de vrees, op de grote vrees van Esther? Wat is zijn reactie op al die tegenwerpingen die zij via Hathach bij hem brengt? Nou, Mordechai laat het er niet bij. Want de nood dringt hem om opnieuw een indringend appel neer te leggen bij Esther om te gaan naar Ahasveros. En hoe doet hij dat dan? Hij komt met 3 zeer sterke argumenten. Om door die argumenten als het ware te proberen Esther te bewegen tot de koning te gaan. Argumenten waarvan hij ook wel weet, de Heere moet het zegenen en de Heere moet het in het hart van Esther leggen. En het blijkt ook dat de Heere dat doet. En dat de Heere deze argumenten van Mordechai gaat gebruiken om Esther gewillig te maken. Maar het zijn niet bepaald zachte argumenten waar hij mee komt. Wel eerlijk, scherp en tegelijkertijd argumenten vol van liefde en geloof. Het eerste waar Mordechai de koningin voor waarschuwt is inbeelding. Lees maar mee in vers 13. Beeld u niet in uw ziel, dat gij zult omkomen in het huis des konings meer dan al de andere Joden. Met andere woorden, Esther, je hebt toch de wet gelezen? Op de 13e van de maand Adar wil Haman dat alle Joden zullen omkomen. Hij zal ze verdelgen. Esther, daar hoor jij ook bij. Denk nou niet, Esther, dat jij in het paleis veilig zult zijn. Mogelijk denk je, wie van de burgers zal het in zijn hoofd halen om de koningin Esther, die zo'n plaats op de burcht Susan gekregen heeft, te vermoorden? Zou Haman het misschien durven? Ach, Esther, Haman weet op dit moment nog niet eens dat jij een Jodin bent. Maar als hij het eens zou weten... Nee, Esther, beeld je niets in. Het doodsvonnis geldt ook jou. Je bent op de burg Susan niet veiliger dan alle anderen van je volk. Gemeente, beeld u zich misschien ook wat in? Want dat doet een mens van nature. Heb je ook al eens de gedachte in je hart voelen opkomen, dat het straks misschien nog wel eens mee zal vallen, als je voor de rechte stoel van God staat? Misschien heb je wel eens gedacht, de Heere kon met mij wel eens een uitzondering maken. Waarom? Ja, je bent toch maar geboren op het erf van het verbond, niet? En ongetwijfeld zijn er wel eens momenten geweest dat je dacht, eigenlijk ben ik toch wel iets veiliger als de mensen die nog nooit van Gods woord hebben gehoord en die niet het teken van Gods verbond dragen en die niet op het erf van het genadeverbond een plaatsje hebben gekregen. Beeld je niet in! Zondaar! Want de dichter van Psalm 1 zegt zo heel eerlijk: geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen, als in het gericht door God wordt wraak genomen. Hoort u dat, onbekeerde zondaar? Al heb je een plaatsje gekregen in het huis van de koning der koningen, dat wil zeggen in de kerk, in zijn gemeente. Maar als je niet wederom geboren wordt, gemeente, beeld je je dan niet in. Want het staat zwart op wit in de wet van de koning der koningen, dat ook een onherroepelijke wet is: de ziel die zondigt moet sterven. En als er geen wonder gebeurt, eeuwig verloren gaan. O gemeente, lieve gemeente, beeld je niets in. Maar laat dit u op de knieën brengen, met het indringend gebed tot de koning der koningen. O Heer, bewaar me daarvoor. Bewaar me voor inbeelding. En maak mij alstublieft uw wegen bekend door uw woord en geest. Ja, maak mij eerlijk voor u. Maak mij waar voor u. Heere, maak mij levend door uw woord. Mordechai zei dus eerlijk dat Esther zich geen illusies moest maken. Ook zij viel onherroepelijk onder het doodsvonnis. Haar werd dus geen keus gelaten. Het wordt omkomen. Maar dan gaat Mordechai verder. Hij komt met een tweede argument. En in dat tweede argument komt een groot geloof van Mordechai openbaar. Dwars tegen de onherroepelijke wet van Haman in, mag hij geloven in de almacht van God. Dwars tegen alle onmogelijkheden en menselijke feiten die zwart op wit liggen, ziet hij toch bij God verlossing. Hoe weet Mordechai dat dan? Hoe is hij aan dat geloof gekomen? Hoe komt een mens aan zulk ware geloof altijd weer op dezelfde wijze, namelijk door het woord wat Gods geest gebruikt om het geloof te werken en te versterken? Mordechai, zo heb ik de vorige keer gezegd, is in zijn doodsnood gaan overleggen. En in dat overleggen is hij bij zijn God terechtgekomen, bij het woord van God, bij het verbond van God, bij de voorzienige leiding van God. Waarom zal het volk niet omkomen? Waarom zal Haman het niet voor elkaar krijgen dat er niet één Jood zal blijven leven? Vanwege de beloofde Messias. Vanwege de beloften van God. Het volk kon niet omkomen. Want dan zou het voor eeuwig verloren zijn. En dat gaat hij Esther nu voor ogen houden. En al zou Esther dan niet naar Ahasveros gaan, en al zou Esther vanwege haar vrees zwijgen, dan nog, gelooft Mordechai, zal er verkwikking en verlossing komen, maar dan uit een andere plaats. Vers 14a. Nee, hiermee bedoelt Mordechai niet te zeggen: Esther, als jij niet gaat, dan is het de beurt van God. Alsof hij in de weg, in het gebod dat hij bij Esther neergelegd heeft, niet Gods leiding ziet. Nee, we moeten het zo zien: Mordechai wijst Esther op de wijze van de verlossing. In welke weg? Als jij het niet doet, Esther, als jij weigert, dan zal diezelfde God die het gebod op je hart heeft neergelegd, naar een ander gaan. En hij zal een ander gebruiken, die uit een andere plaats zal komen, om het volk te verlossen. Want dit staat voor Mordechai vast. in zijn grote doodsnood, nadat hij al zijn hoop op God gesteld heeft en in Esther de voorspraak heeft gezien. Er zal verlossing komen, want zeer een goedheid is zeer groot. Maar als de Heere die weg zal ingaan, zo wil Mordechai zeggen, en Esther op het hart binden, dat hij een ander zal gebruiken, omdat jij weigert, Esther, betekent dat nog je dood. En niet alleen voor jou, Esther, maar ook voor heel je familie. Met andere woorden, dan zul je daarin de straffende hand van de Heere moeten ontdekken, omdat jij ongehoorzaam bent geweest, Esther, en je teruggetrokken hebt, je onttrokken hebt aan de roeping die de Heere op je hart legt, en geweigerd hebt in ongeloof. Ja, gemeente, als een mensenkind, als u, jij en ik, ongehoorzaam blijven aan het bevel van de Heere, bekeert u, geloof in de Heer Jezus Christus. En we komen zo openbaar in ons leven, zal dat niet zonder gevolg zijn. O, dan zal de Heer zijn raad volvoeren, hoor. Want hij zal een volk verlossen. Maar wat zou het vreselijk zijn als de Heer een volk gaat verlossen, maar ik val er buiten. En niet alleen ik, maar ook degene die mij lief en dierbaar zijn, omdat ik geen goed voorbeeld heb gegeven. O, voelt u aan, gemeente, hoe noodzakelijk de wedergeboorte is, opdat ik leer gehoorzamen aan de wil des Heeren? Mordechai wees Esther op de gehoorzaamheid aan de Heere in deze grote nood. Esther, als je niet zal gaan, betekent dat nochtans dat je sterven moet. Zie je wel, voor de tweede keer wordt Esther geen keus gelaten. Ze moet. En tenslotte komt Mordechai met nog een scherpe pijl op zijn boog, dat nauw verband houdt met de tweede, waar ik net op wees. Hij wijst Esther op Gods leiding in haar leven, die zo overduidelijk openbaar komt in deze omstandigheden. Wie weet, vers 14, of gij niet om zulke tijd als deze is tot dit koninkrijk geraakt zijt. Met andere woorden, Esther, nu het volk in zo'n grote doodsnood gekomen is, zie je dan niet dat het Gods aanbiddelijke leiding is dat je juist nu koningin bent geworden op de burcht, Susan? O Esther, zie toch de hand des Heren hierin. Esther, geloof toch dat als de Heere jou juist nu deze plaats heeft gegeven, dat hij je ook als een middel wil gebruiken. En dat het dan toch goed kan komen, Esther, zie dat dan toch. Want Esther, het is ten diepste jouw zaak niet. Het is Gods zaak nu, Esther. Zou je je leven dan niet in de waagschaal willen stellen voor een volk dat nu in zo'n grote doodsnood verkeert? Wat doet Mordechai dus? Hij wijst Esther op de wil van God en op de weg van God, en daar mag ze niet van afwijken. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Wat is die weg? Omkomen, om te ontkomen. Zo kwam Mordechai dus met drie indringende argumenten. En Esther had geen antwoord meer. Esther kon er niets meer tegen inbrengen. Esther had geen keus meer. Ze moet. Ja, Esther komt met alles in de dood terecht. En is dat toch niet de weg die de Heere gaat met een zondaar die hij gaat behouden? O, wij staan direct weer klaar met allerlei argumenten en tegenwerpingen. Maar gemeente, Esther wilde haar leven behouden. En dat wilt u ook. Dat wil jij ook. Want echt, we hebben onszelf er niet voor over. Om alles kwijt te raken wat voor God niet kan bestaan. Zeg het nou toch eens eerlijk vanmorgen. Je wil zo graag wat vasthouden. Je wil zo graag vasthouden wat je meent te hebben. Maar is het de Christus? Als het de Christus niet is, dan heb je er niets aan. Dan kun je niet voor God bestaan. Zalig de mens aan wie echt geen keuze meer gelaten wordt, die echt met alles in de dood terecht mag komen en toch gedrongen wordt te verschijnen voor Gods aangezicht. Zo ver mocht Esther komen, hoor haar zeggen, ik zal gaan. Kom ik om, dan kom ik maar om. En in deze woorden hoor ik de echo van die heerlijke, altijd weer zalige grondwet van het Koninkrijk der Hemelen, die mij persoonlijk zo lief is geworden. En waarvan ik ook hoop dat u die lief leert krijgen. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen en dan komt het. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om zijnent wil en om het evangelisch wil, die zal het behouden. Ben je er al voor ingewonnen? Zoals Esther ingewonnen werd om toch tot Ahasveros te gaan? Dat blijkt uit het laatste gedeelte van Esther 4, onze derde gedachte. Esther wordt gewillig gemaakt. Wanneer Hatach en zijn collega weer bij de koningin terugkomen, brengen ze getrouw de boodschap over die ze gehoord hebben van Mordechai. En Esther hoort hoe haar pleegvader opnieuw zeer indringend de nood bij haar neerlegt en een indringend appel doet om tot Ahasveros te gaan. En het appel komt bij haar aan. Ja, het dringt door in haar ziel en de Heilige Geest past het zo toe in het hart van Esther, dat Esther niets meer zegt en niets meer inbrengt tegen deze sterke argumenten van Mordechai. Vandaar dat we haar horen zeggen, alzo zal ik tot de koning gaan, wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Het is tegen de wet. Het mocht niet, en toch, ze zal gaan, op hoop, tegen hoop. Al wordt het omkomen voor haar, ze is bereid gemaakt om haar leven op het spel te zetten voor haar volk. Ze is gewillig gemaakt om haar leven te verliezen, en ze doet geen pogingen meer om haar leven te behouden. En dan gebruikt ze hele sterke woorden, als ze met die bekende belijdenis komt, kom ik om, dan kom ik om. Want het woord wat hier in het Hebreeuws gebruikt wordt, in vers 16, betekent sterven, betekent verloren gaan. Dus eigenlijk hoor ik Esther zeggen, bereid gemaakt door Gods geest, moet ik sterven, dan zal ik sterven. Ja, moet ik verloren gaan, dan is het verdiend. Gemeente, hoe komt het nou toch dat Esther zo gewillig mag zijn? Hoe komt het nou toch dat een zondaar zichzelf er toch voor over liet krijgen om te buigen voor het rechtvaardig vonnis van God, ja, voor het heilige recht van God? Hoe heeft David kunnen zingen in Psalm 110, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht? Dat is een geheim. En dat is een wonderlijk geheim. Want u bent er misschien ook wel achter gekomen in je leven, dat je dat van jezelf helemaal niet hebt. En dat je dat ook nooit bij jezelf kan opleggen. Ja, dat je dat nooit voor elkaar kan krijgen. daar is iemand voor nodig die een zondaar zo ver brengen moet. En wie is dat ten diepste? Dat is ten diepste Christus. Want degene die zalig worden, zo zei ik al, worden aan hem verbonden. Hoe zegt de catechismus het ook alweer? Een ware christen deelt in de zalving van Christus. En wat betekent dat? Die leert zichzelf opofferen. Zichzelf ervoor over te krijgen om zijn leven te verliezen, om zijnentwil. In Hooglied 6 vers 12 lees ik van dat wonderlijke geheim. Met een verwijzing naar Psalm 110 die ik zojuist citeerde. Wat lees ik daar? Daar zegt de bruidegom, en dat is Christus, eer ik het wist, zette mij mijn ziel op de wagens van mijn vrijwillig volk. De wagens die de bruidegom hier noemt, zijn het beeld van de wegen die hij gaat met een zondaar die zalig wordt. Dat is zijn bruidskerk. En die wegen waarop die wagens gaan, zijn niet altijd wegen waar de bruid op zit te wachten. Dat zijn niet altijd wegen waar de bruid het zomaar mee eens is. Dat zijn wegen die soms dwars tegen haar ingaan. En toch gaan ze op die wagens over die wegen. Hoe komt dat? Omdat de Heer Jezus met eerbied gesproken plaats neemt op zo'n wagen. Waar zijn kerk aanwezig is. En als hij plaats neemt op die wagen om zo samen met zijn bruid die weg te gaan, maakt hij haar gewillig. En dat kan hij doen, gemeente. Weet u waarom? Omdat de Heer Jezus Christus gewillig was in de zwaarste, de moeilijkste weg die denkbaar is. En daar heb ik al op gewezen, dat is de weg van zijn bitter lijden en sterven. O, wat was hij gewillig. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij wilde gewillig omkomen in plaats van zijn kerk. Hij wilde vrijwillig sterven voor zijn beminde bruid. Ja, hij wilde plaats vervangen, de verlorenheid ingaan om een zondaar voor eeuwig te behouden. En zie nu eens wat Gods geest gaat doen. Hij gaat een zondaar, bij wie hij plaats gaat maken voor het bloed van Christus, die gaat hij leren toestemmen wat hij werkelijk heeft verdiend. Die wordt gelijk gemaakt aan de Heer Jezus. En die wordt ook gewillig gemaakt om te leren omkomen, om te kunnen ontkomen. Want echt, gemeente, waar is het leven te vinden? Achter de dood. Christus, zo zegt een oude uitdrukking, die nog steeds zo waar is. Christus wordt geopenbaard van achter het recht van God vandaan. Dat betekent, als ik gedaagd word voor God en ik leer zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Dan is het de tijd dat de gouden scepter wordt toegereikt. O, dan wil ik omkomen, maar wel op één plaats, aan zijn voeten. Zo sprak ook Esther. Ik las in het boekje van Wijlen dominee H.G. Abma, die een grote plaats in de SGP gehad heeft, dan weet u wie ik bedoel, zo treffend. Prijs Christus in haar. Want hier leeft Esther niet, maar hier leeft Christus in Esther. Zie daar, gemeente, een gewillig gemaakte Esther. Kent u deze gewilligheid? Kent u ook dat bevindelijk omkomen met jezelf, met alles van jezelf? Kom ik om, dan kom ik om. Vreesde je eerst voor het vonnis van God? Vreesde je eerst voor het recht van God? Nu mag je stil worden onder God en het eens zijn met zijn weg en werk. En dan lezen we nog iets van Esther. Ze wordt niet alleen gewillig gemaakt, maar ze wordt ook werkzaam gemaakt. Ze neemt als het ware de leiding uit de handen van Mordechai. En daar moet opnieuw Hathach met een collega naar haar pleegvader toe. En dan zal ze hem laten weten dat ze gaan zal. Maar dan doet ze vervolgens ook een indringend appel op Mordechai. Hoor maar, ga, vergadert al de Joden die te Susan gevonden worden. En vast voor mij, eet en drink niet in 3 dagen des nachts nog des daags. Esther roept op om te bidden, om te vasten. Ze heeft het gebed van de gemeente zo nodig, in haar gang naar de koning. Want op het gebed doet de Heere grote wonderen en zelf gaat ze ook 3 dagen en 3 nachten vasten. Met haar jonge dochters, dat is opmerkelijk, die heidense meisjes aan het hof worden ook opgeroepen om 3 dagen en 3 nachten niets te eten en alleen maar te bidden tot God of God wil helpen in deze weg. Ziet u wel dat zalig worden altijd gaat in de weg van het gebed? Doch op u zien mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet, o Heere, o eeuwig alvermogen. Nee, dan heb je niet meer zo'n lust in allerlei gewone dingen als je in die nood gebracht bent. O ja, je eet en je drinkt wel, dat moet. Maar de grootste vraag is, hoe zal ik voor God verschijnen? Hoe moet dat toch, als je daar met die schuldvraag loopt die onopgelost is? Hoe zal ik ooit uit die doodlopende weg bevrijd kunnen worden? O, dan ga je vasten, dan ga je bidden en al zo zal ik gaan. Ja, dan kun je God niet loslaten. Maar je leert God ook vrijlaten. Je gaat toch door de dood naar het leven. Dat zijn de wonderlijke wegen van God. Net als Paulus kwam Esther in de duistere 3-daagse terecht. Dat is sterven. En die duistere, donkere 3 dagen zien die niet heen. Naar de 3 dagen dat Christus in het graf is geweest, waar de kerk leert met hem in de dood terecht te komen. Maar bleef hij in de dood? Nee, gemeente, want op de 3e dag stond hij op uit de doden. Straks, en we zullen het volgende week gaan horen, dan zal de oplossing komen. Dan wordt de gouden scepter Esther toegereikt. En zoals het nu bij Christus gegaan is, zo gaat het met al degenen die zalig worden omkomen, om te ontkomen. En dat om 1 reden. En is het die reden niet meer dan waard om je leven te leren verliezen? Het is om zijnentwil. Wat wilt u, gemeente? Wat wil jij? Je leven behouden of je leven verliezen? Een tussenweg is er niet. Wat betekent dat als je je leven wil behouden? Luister eens goed. Dan wil je blijven leven zoals je geboren bent. Dat is ten diepste als God wezen. Dat is zelf uitmaken wat je doet, wat je zegt, hoe je leven wil. Dat wil zeggen eigen Heer en Meester zijn. Maar als jij, als u nou zo je leven wil behouden en je dooddag komt, kun je het dan nog? Kun je dan nog je leven behouden? Nee, gemeente. Want dan moet je het gaan ervaren. Nu zal ik het eeuwig verliezen. Denk eens aan die rijke man die elke dag vrolijk en prachtig leefde. Die ook zijn leven heeft willen behouden. Zolang hij hier op aarde was, maar toen hij sterven ging, sloeg hij aan de andere kant in de eeuwigheid zijn ogen op en was in de hel. Ja, waarlijk, wie zijn leven wil behouden, moet het toch een keertje verliezen. En dat verlies betekent een eeuwig verlies. Dat is geen winst. Ziet u wel, gemeente, dat ook u en jij geen keus gelaten wordt? Wat zou het een wonder zijn als de Heere dit wilde gebruiken om je leven te leren verliezen om Christus wil. Dan maar een arme Lazarus. Dan maar arm en ellendig door dit leven. Maar toch hopend op God. Want dan moet je elke keer weer opnieuw en steeds dieper leren. Kom ik om, dan kom ik om. Het is toch altijd op hoop tegen hoop. Want er is een gouden scepter. En die wetenschap mag in een weg van omkomen soms wel eens wat houvast geven, zodat je niet omkomt in de wanhoop. Er zal, echt waar, voor een omkomende zondaar, er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo komen wij voor uw heilig aangezicht aan het einde van deze dienst. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn en dat het woord klinken mocht. Wilt u het ons leren, Heere, onszelf te verliezen en dan een volkomen zaligmaker over te houden. Daarin wordt u zo verheerlijkt, Heere. Daarom is zalig worden zo tot eer van u. Wilt u het ons allemaal leren op de school van de Heilige Geest. Wilt u ons veilig thuisbrengen en de komende uren over ons waken. En brengt u ons vanavond weer samen rondom uw woord. We vragen het om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. 25 vers 3. In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.